Nee, je neemt wel letterlijk echt ruimte in. Toen ik heel jong was, was mijn lievelingskleur zwart. Gewoon om lekker je te kunnen verbergen. Langzaam ben ik heel voorzichtig naar steeds meer, iets meer kleuren gegaan. Maar vroeger wilde ik me vooral verbergen. En dit is wel echt van, ik mag er zijn, I own this stage. En dus ik heb ook wel daarna zoiets gehad van, hey, de volgende keer als ik weer... Ik geef presentaties en lezingen over hoe kom je vaker en beter in de media. Ja, de volgende keer dacht ik, ja, ga ik wel weer voor zo'n pak. Dus wel omdat ik het ook veel meer recht vind geven aan de positie die ik als expert heb.
Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal branding podcast waarin ik, stijlstratege Sascha Bertus, je elke week een spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wat trek je aan? En vandaag heb ik een hele speciale gast, Janneke van Heugten. Ja. Welkom Janneke.
Dankjewel.
Ik ken jou al heel lang, maar misschien dat er nog luisteraars zijn die jou niet kennen. Dus misschien even leuk om te vertellen, wie ben je eigenlijk?
Ja, nou, Janneke van Heugten, directeur van mediaplatform VDM. Dat is eigenlijk een expert database voor alle mensen die ja zeggen tegen publiciteit. Dus eigenlijk ben ik een soort van matchmaking aan de ene kant tussen journalisten en aan de andere kant experts, ondernemers, maar ook wetenschappers, mensen in loondienst, maar iedereen die een bepaalde expertise heeft aan de ene kant en journalisten aan de andere kant. En die breng ik samen op mijn platform. Dus journalisten kunnen een oproep plaatsen en dat kan dan in je mailbox terechtkomen als het op jouw onderwerp is. En daarnaast kan je ook elke week media lunchen met journalisten, hoofdredacteuren. En zijn er ook trainingen. Er is een e-learning bank en alles. En ik heb net een boek uitgebracht.
Ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben, want... Ik heb je natuurlijk de afgelopen maanden gevolgd en je hebt volgens mij echt non-stop gewerkt. Werkuren van 60 tot 80 uur zijn geen uitzondering, denk ik. Je bent bezig geweest aan het schrijven eerst van je boek, daarna het publiceren. Het boek heet Vaker in de Media, maar je hebt ook nog eventjes tussendoor de 15e editie van de Vrouw in de Media Award georganiseerd. Hoe gaat het eigenlijk met je?
Ja, en ook nog een groot mediaonderzoek ook nog
ook
gedaan.
Nog, dus ja.
De talkshows.
Ja, dat vond ik
en...
ook wel bijzonder. Dat je nog even kwam ook nog even een onderzoek voorbij. Dat, ja. Hoeveel hooi wil je op je vork nemen?
Ja,
maar je hebt
ja,
het wel
veel.
Gedaan.
Dus
ja.
Ik heb echt de afgelopen 9 maanden niet overdreven 80 uur in de week gewerkt. Dus dat mag wel weer terug naar 60. Maar ja, aan de andere kant gaf het ook wel heel veel energie. En het hing ook allemaal wel met elkaar samen. Dus ik wilde met nieuwe nieuwsfeiten komen over wat de situatie is van vrouwen in de media op dit moment. Dus wat is de aanwezigheid van vrouwelijke experts in de media en nieuwsmedia op dit moment? Dat wilde ik boven tafel hebben met verse cijfers. En inderdaad de 15e editie van de Vrouwen in de Media Award. En voor ons, voor mij en Marga Miltenburg van Zij Spreekt, de laatste die wij organiseren na 15 jaar. Dus dat was een mooi moment om dan met het boek te komen. Dus het hing allemaal wel met elkaar samen. Maar daarmee heb ik wel, als er hierna een boek van mij uitkomt, ga ik het niet nog een keer op deze manier doen. Want het was wel, ik had de lat wel vrij hoog gelegd.
Ja. Nou, maar ik vond het ook wel mooi, want het kwam ook wel allemaal heel mooi samen. En dat is natuurlijk, kijk, practice what you preach, zeg ik altijd. En dat heb je natuurlijk wel echt gedaan. En dat is ook wel echt zo uitgekomen. Want je schrijft een boek over hoe vrouwen als expert in de media kunnen komen.
Ja.
En vervolgens laat je ook de cijfers daarbij zien dat het ook heel hard nodig is. Dus dat jouw boek en dus ook die vrouwelijke experts er wel zijn. Maar dat er ook heel veel nodig is om ze in de media te krijgen.
Ja.
En vervolgens zet je ook nog die vrouwelijke experts in het zonnetje bij de awards. Dus in die zin... was dat ook wel een heel perfect plaatje wat je hebt gemaakt. Dus pet je af dat je dat zo van elkaar hebt gekregen.
Ja, dankjewel.
Maar ik vond daar wel mijn vraag van, leef je nog? Want het is natuurlijk wel heftig.
Ik ben blij dat het nu weer terug aan het gaan is naar 60 uur in de week. Want dat past, ja, weet je, dat is wel voor een lange termijn. Kijk, je kan prima 9 maanden dit volhouden. Maar daarna moet je wel even terugschakelen. En is het ook wel weer fijn om ruimte te krijgen voor andere dingen.
Absoluut, dus, ja. Ja, ik zal dan niet die geëikte vraag stellen van hoe doe je dat met de kinderen?
Nee, dat is dus de vraag dat die is journalisten aan vrouwen stellen. En daarmee worden ze eigenlijk weer teruggezet in de traditionele rol. En als je die vraag krijgt als vrouw tijdens een interview, probeer humor te gebruiken. Maar probeer hem wel te parkeren, want je wilt niet dat de aandacht daarnaar gaat. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, grappig, zou je dat ook aan mijn mannelijke collega vragen? Ja. Of heb je tips nodig, bedoel je dat? Ja. Waar ik hier natuurlijk voor zit, en dan pak je hem weer terug naar de inhoud. Je wilt niet dat je weer eigenlijk stereotyp wordt geportretteerd door teruggezet te worden in de privézetting. Als je daar als bijvoorbeeld econoom of als ondernemer of wat dan ook daar zit. Je wil dat het over de inhoud gaat.
Ja, maar ja, daar blijven we natuurlijk toch wel vaak bij hangen, bij de buitenkant of bij andere beelden of framing die meespeelt. En dat heb je zelf denk ik ook wel een beetje ervaren de laatste keer dat wij elkaar zagen. Dat was dus bij de uitreiking van de Vrouw in de Media Award. Want daar werd jij oversteld met complimenten en vragen over je outfit.
Ja.
Had jij dat verwacht?
Nee, het grappige is... ik had het niet verwacht. Aan de andere kant had ik jou om advies gevraagd. Wat is passend? Ik had ook het outfit van mijn mede-organisator naar jou gestuurd. Zo staan wij op het podium. En wat past er dan bij mij qua kleur erbij? Jij stuurde je gewoon vrij snel 2 opties van kledingstukken. Ik denk dan hier en hier aan. Een van de 2 heb ik aangeschaft. En ik kreeg zoveel reacties, echt ongelooflijk. Echt, je zag er fantastisch uit en zo. En dacht ik, maar ik heb toch echt net een onwijs mooi stuk neergezet. Een mooie presentatie gegeven. We hebben 2 uur lang op het podium gestaan met de 2 paneldiscussies die ik had geleid. En allemaal winneressen en gesproken columns voor muziek. Dus het was echt een heel mooi 2 uur durend programma. Maar het echt de meest gemaakte opmerking was... Wauw, wat zie je er fantastisch uit. Ja. En dat je echt denkt... Dat is dan ook wat mannen denk ik wat minder snel zouden horen... als ze 2 uur durend programma hebben neergezet. Dat ze dan daarna vooral krijgen te horen... Wauw, wat zie je er fantastisch uit. Ik denk dat mannen dat niet zo heel erg meemaken. We hebben ook heel veel complimenten over het programma gekregen. Dus we kregen ook heel veel complimenten over het programma. Maar het was wel echt opmerkelijk. Aan de ene kant voel je dan trots van... leuk. Sascha heeft goed werk gedaan. maar aan de andere kant dacht ik ook wel eens... dit is dus wel wat er gebeurt. Als vrouw gaat de aandacht eerder naar je uiterlijk... dan wanneer je daar als man in een pak staat. Dus ja.
Ja, er zijn een aantal dingen die je daarover kan zeggen. Dus het is natuurlijk voor deze podcast wel interessant... om daar eens op in te gaan. Dat is natuurlijk wel van... wees je bewust van... hoe meer je... En het was natuurlijk een outfit... We zullen nog even een foto ervan plaatsen ook. Maar het was een outfit in een vrij opvallende kleur paars. Wat heel mooi matcht met een beetje met de kleur van jouw huisstijl. En met een pofmouw. En het was een hele mooie stof. Het was ook echt een hele perfect zittende outfit. Maar wel aan de uitgesproken kant. En... ik vond hem voor de gelegenheid ook heel goed passend, omdat het ook een feestelijke gelegenheid is. Dan mag het ook wel wat meer daarover gaan. Maar wat ik wel denk is dat mensen jou misschien minder vaak echt in zo'n outfit zien. Dus dat het in die zin wat verder af lag van wie jij... Hoe je, en dat is natuurlijk ook een stukje strategie en erover nadenken van hoe zien mensen jou, hoe zijn mensen jou gewend? En als ze je dan ineens in... ik wil niet zeggen dat je er normaal echt een slons bij loopt, hoor. Dat absoluut niet. Maar meer van, het is toch anders dan wat ze van je gewend zijn.
Ja. Dit was echt en dan, een pak.
Het was echt een
dit was echt uitgepakt, zeg
het was,
maar.
Ja, het was uitgepakt. Nou, op zich, en ik denk in Dan heeft het ook met de doelgroep te maken. Want ik denk als je bij een event van Harper's Bazaar had rondgelopen, had iemand misschien er wat van gezegd, maar was het helemaal niet
opvallend geweest
ten opzichte van de anderen? Nee. Absoluut niet. Dus, dus altijd kijken van wat is de omgeving? En ik sta er nog steeds achter en ik vind het echt een heel gave outfit. Maar ik vond het ook wel bijzonder om te zien van wat het met jou deed en om de mensen eromheen te zien.
Ja.
Dus dat is een ding wat je erover kan zeggen.
Ik vond wel dat ik mijn podium wel echt... dat je daarmee juist door lef te tonen in je outfit, terwijl het is niet een heel raar... Het is niet, weet je, het is gewoon een heel mooi, stijlvol pak.
Ja, en dat was ik ook wel benieuwd naar, van wat deed het met jou qua als je dat aantrekt en daar gaat staan? Want het is wel echt een pak waar je... We hebben het over een pak, maar het was geen jasje. Het was echt een top met pofmouwen en een mooie broek. Maar wel alles in één kleur en één hetzelfde materiaal.
Ja.
Wat deed dat met jou toen je het aantrok en daar ging staan?
Nou, je neemt wel letterlijk echt ruimte in. En ik denk dat ik... toen ik heel jong was, was mijn lievelingskleur zwart. Gewoon om lekker je te kunnen verbergen. Langzaam ben ik heel voorzichtig naar steeds meer iets meer kleuren gegaan. Vroeger wilde ik me vooral verbergen. En dit is wel echt van, ik mag er zijn, I own this stage. En dus ik heb ook wel daarna zoiets gehad van, hey, de volgende keer als ik weer... Want ik geef presentaties en lezingen over hoe kom je vaker en beter in de media. Ja, de volgende keer dacht ik, ja, ga ik wel weer voor zo'n pak. Dus wel omdat ik het ook veel meer recht vindt geven aan de positie die ik als expert heb.
Absoluut. Nou, precies. En dat is ook hoe. En dat vond ik ook hoe jullie daar staan. Ik denk dat als mensen die jou niet kennen en daar gewoon zo zitten, die hadden echt het idee van, wow, daar staan twee vakvrouwen die iets te vieren hebben. Dus die combinatie. Ja. En dat vond ik juist heel mooi. En het klopt, het plaatje klopte ook. En het leidde wat mij betreft niet af tijdens het hele verhaal wat jullie hebben, tijdens de hele presentatie en daarna.
Nee, maar je staat. Ik denk dat je er met alleen al door zelf aandacht te besteden aan dat je uiterlijk en je verpakking past bij de expertstatus die je hebt. Dat durf ik ook wel echt te benoemen van, nou ja, weet je, die expertstatus die heb ik ook gewoon als het gaat over publiciteitsdeskundigheid. Dus het voelt ook goed om eigenlijk veel meer eer te doen aan je eigen achtergrond en je eigen expertise en daarmee ook te laten zien, ik neem mezelf serieus. Soms als je er, ja, stel dat je daar in een slobbertrui had gestaan, dan laat je eigenlijk zien dat je jezelf niet serieus neemt. Ik heb nog nooit in een slobbertrui op het podium gestaan, maar wel achteraf dat ik wel dacht, oh ja, dat is wel weer een hele simpele, veilige keuze die ik... Dus hiervoor maakte ik eerder keuzes die veilig waren. En nu zou ik eerder kiezen voor wel iets wat net iets meer ruimte letterlijk inneemt. Zonder dat de aandacht te veel naar het pak gaat. Mm-hmm. Dus aan de andere kant, stel dat je in een panel gaat zitten. Ik word ook wel eens gevraagd voor paneldiscussies. Is het misschien juist ook wel weer goed, strategisch gezien, om iets te... dit is een vrij paars pak, om het aan te trekken, omdat je daarmee ook wel weer de aandacht naar je trekt.
Ja. Nou, het is altijd nadenken inderdaad van, mag ik de aandacht krijgen? Dat vind ik ook altijd wel een stukje respect. Van ja, als het een verhaal over iemand anders gaat en jij bent de begeleider of iets en het gaat niet over jou, dan vind ik niet dat je daar in zo'n heel opvallend pak moet gaan staan.
Ja, precies.
Maar als je inderdaad in een paneldiscussie, ja, dan mag het best, dan gaat het ook over jou. Dus dan mag je daar best gaan zitten. En sowieso handig om dan een broek aan te trekken. Want vaak in zo'n paneldiscussie word je op van die hoge krukken gezet.
Ja.
Dus dan is een broek sowieso heel veilig. Ik heb ook wel eens inderdaad in een paneldiscussie gezeten. En dat wist ik van tevoren. Dus ik heb mijn kleding daarop aangepast. En ik zag, er waren allemaal vrouwen in het panel. En een aantal zaten er echt met hele korte rokjes. En die zaten echt heel ongemakkelijk zo te schuiven. Ja. Dus dan zit je al niet heel lekker in je
heel
in je
herkenbaar.
Dit. Maar ja, die tips geef jij natuurlijk ook allemaal in je boek.
Nou ja, ik heb onwijs veel aan jouw podcast gehad. Mijn boek gaat dan vooral natuurlijk, hoe kom je vaker en beter in de media. Maar in het deel 5 gaat het ook over interviews geven. En je wil dat de aandacht zo snel mogelijk naar de inhoud gaat. Ik heb echt wel een aantal van jouw afleveringen van de podcast gebruikt om als input voor dat hoofdstuk. Want het gaat, weet je wel, je wil niet dat het over de verpakking gaat. Nee. Maar je kan de verpakking wel inzetten om te zorgen dat zo snel mogelijk de aandacht naar de inhoud gaat. En ik denk dat dat een hele belangrijke is en dat je daar wel bij stil moet staan. Dus ergens dacht ik, ja, weet je, in mijn boek wil ik het alleen over de inhoud hebben. Ga ik het toch niet over de verpakking hebben? Maar ja, als je dat gedeelte overslaat, dan sla je misschien wel de plank mis, want dan heb je onwijs goede voorbereiding van je interview gehad. En vervolgens, juist doordat de verpakking eigenlijk niet goed aansluit bij wat mensen van je verwachten, bijvoorbeeld omdat je dan inderdaad stereotype als een soort van kunstenaar stereotype binnenkomt met allemaal bloemetjes op je kleding, terwijl je daar als advocaat zit. Ja, dat gaat dan zo in tegen het stereotype beeld wat mensen van je hebben, waardoor dan de aandacht niet gaat naar de inhoud, terwijl je dat dan wel wil. Dus ik ben toch wel heel erg blij dat ik ook een hoofdstuk echt over de verpakking heb laten gaan.
Ja, mooi. Mooi is dat. Ja, want daarover gesproken, als we het natuurlijk hebben over vrouwen en uiterlijk, dan blijven we ook gewoon bij vrouwen eerder hangen bij die verpakking. En dat houdt mensen dus af van die inhoud waar het eigenlijk over zou moeten gaan. En dat zie ik ook heel vaak bij vrouwen die in de media verschijnen. Dan krijgen ze achteraf inderdaad opmerkingen over van leuke top had je aan, waar is die van? In plaats van wat een goed verhaal had je. Maar hoe komt dat volgens jou dat die aandacht juist bij vrouwen zo bij die verpakking blijft hangen?
Het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Ten eerste zijn we in ons hoofd nog niet gewend dat de expert een vrouw is. Dus op het moment dat de vrouw die plek als expert inneemt, gaat ze eigenlijk tegen een bepaalde verwachting in. Er is onderzoek geweest onder 66 landen. 350.000 mensen hebben meegedaan. Dat als wij aan een wetenschapper denken, met wie we dan de sterkste associatie hebben. Nederland staan op nummer 1 en dat we dan aan een man denken van 66 landen. Dus we zijn kampioen stereotype denken. Dat betekent ook dat onze beeldbank is enorm gevuld met beelden van dat de man de expert is. Die is oververtegenwoordigd in de media. Dus we hebben 30 jaar lang zijn we gewend geweest dat na 20 jaar lang heeft het percentage op 88% mannelijke experts in de media gezeten. En nu is dat langzaam teruggegaan naar 74. Maar dat is nog steeds een hele grote oververtegenwoordiging van mannelijke experts in de media. Dat betekent dat onze beeldbank zo overbevolkt is met die mannelijke expert in ons hoofd, dat wij dus vrouwen minder snel associëren met het zijn van de expert. Dus we moeten die vrouwen in de expertrol gaan normaliseren. Dus het is echt belangrijk dat er veel meer vrouwen dat podium gaan pakken en in dat podium ook krijgen om die rol van expert in te nemen. Maar op het moment dat je die rol inneemt, ben je nog niet, zeg maar, zit je nog niet in die normgroep, omdat we er nog niet onvoldoende gewend zijn. Dus je wijkt eigenlijk af van de verwachting en daardoor, alles wat afwijkt van wat we verwachten, daar gaat extra aandacht naar. Dus we hebben al dat we extra aandacht trekken omdat we afwijken van de normgroep, wat we in ons hoofd hebben, van onze beeldbank. En daarnaast, mannen dragen pakken. Grijze pakken, donkerblauwe pakken, donkerbruine pakken soms, maar wel vaak pakken. Zelfs de studio's van talkshows zijn vaak ook qua temperatuur gericht op die pakken. Dus die temperatuur is vrij laag. Dus als je daar als vrouw in een blouse gaat zitten, heb je het al snel veel te koud. Want daar is ook de thermometer staat gericht op de man en de kleding van de man. Dus het is ook een goede om te weten als je een keer gevraagd wordt van, dan hou er rekening mee dat het best koud kan zijn.
Lekker een wollen wollen longsleeve adviseer ik altijd.
Dus zorg dat je het inderdaad niet koud hebt. Maar kijk natuurlijk van de excitement dat je er zit.
Je hebt het sowieso al snel warm volgens mij.
Dat scheelt natuurlijk wel. Maar zoals Julia Wouters, die zit er regelmatig, politicoloog. Ja, die wordt er natuurlijk wat minder warm van inmiddels. Dus die houdt daar echt wel rekening mee in wat zij aantrekt. Dus Ja, wij vrouwen, er is geen, ja, er zijn wel vrouwenpakken, maar er is niet het vrouwenpak. Wij lopen niet allemaal in pakken. Nee. Dus we zijn al snel afwijkend van wat we normaal op televisie zien. En als er nu een televisie vol met pakken zit en een tafeltalkshow vol met pakken zit, dan komt er gelukkig tegenwoordig wel kritiek op. Maar we zijn jarenlang wel gewend dat dat is hoe zo'n tafel eruit zag.
Ja. Nou ja, en ik denk inderdaad dat het goed is als we sowieso veel meer die afwijkende normen zeg maar gaan zien in beeld. Maar wat ik ook wel heel erg merk is dat vrouwen heel snel geneigd zijn van oh, wat een leuke blouse of iets, die wil ik ook. En waar heb je die vandaan?
Ja.
Dat ze daar veel meer mee bezig zijn. Dat valt me altijd heel erg op. Dat ze daar veel meer mee bezig zijn. En dat ze inderdaad gaan jou een compliment geven van hey, wat een goed verhaal had je. Dus dat is denk ik ook wel een boodschap naar andere vrouwen toe. Je mag best een compliment geven over je ziet er goed uit of waar is die blouse van. Maar kom
ook met een compliment op de inhoud.
Ja, precies. Nou, ja. Vooral kom eerst met een compliment over de inhoud of met een mededeling of weet ik veel wat over de inhoud. En dan pas over...
Waar heb je
die blouse van? Want dat is, ik vind het vaak bijna een onbeschofte vraag. Kijk, als je dat aan een stylist vraagt die daar als werk mee bezig is, is het nog wat anders dan als je dat gewoon aan iemand vraagt die als econoom of als arts of wat dan ook aan het praten is. En ik zie ze vaak zo reageren van, hoezo, waar is mijn blouse van? Ik was hier een verhaal aan het vertellen over, de stand van de economie of over de politieke aardverschuiving of wat dan ook. En dan kom jij over mijn blouse aanzetten.
Ja.
Dus, en inderdaad ook omdat we het niet gewend zijn dat er is. Dus
en de focus is meer bij vrouwen op.
Ja.
Weet je, we worden natuurlijk ook in de magazines, maar ook op social media. We worden echt doodgegooid met dat het uiterlijk erg belangrijk is.
Ja.
Zeker voor vrouwen nog meer dan voor mannen. Die focus ligt er gewoon heel erg op. Het is bijna alsof je geen aandacht waard bent als je niet een perfect picture bent. Terwijl dat natuurlijk echt de grootste onzin is. En er is ook wel, vind ik, een verschil tussen je uiterlijk dienend, je verpakking dienend laten zijn, aan het zorgen dat het functioneel is en dat je juist extra krachtig kan zijn. Of dat je letterlijk een modepopje hoeft te zijn. Dus dat laatste, ja, dat ligt niet zo dicht bij mij.
Nee.
Juist wel het inzetten voor een bepaald doel. Wat jij bijvoorbeeld geleerd hebt, nou ja, de kleur van je ogen. Daar zitten eigenlijk allemaal spiegels van kleuren in. En op het moment dat je daar in je kleding eigenlijk rekening mee houdt, dan is het zo in balans dat de kans groter is dat de aandacht eerder naar de inhoud gaat. Omdat het dan een rustig beeld is. Maar dat kan jij veel beter vertellen natuurlijk. En dan denk ik, ja, maar dat is dan echt functioneel inzetten van je verpakking, zodat je eigenlijk de aandacht zo snel mogelijk naar de inhoud kan laten gaan. En dat vind ik gewoon, dan denk ik, ja, maar dan is het dus interessant om naar de verpakking te kijken.
Nou ja, op die manier werk ik er natuurlijk ook mee. Alleen ik kan me ook voorstellen dat het soms best frustrerend kan zijn. Dat het heel erg voelt als van, ik mag mezelf niet zijn, want ik moet heel neutraal en voorzichtig gekleed gaan. Want anders gaat het daar heel snel over. En ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje nog de situatie waar we in zitten. En wat ik wel merk is, ik zie sommige vrouwelijke experts, bijvoorbeeld bij RTL Boulevard, die vrouwelijke advocaten die daar vaak zitten. Ik ben even de naam kwijt.
Ja, ik zie er wel voor me nu.
Die blonde, die heeft altijd, ik heb laatst op de modefabriek de eigenares van het merk ontmoet, waar zij vaak de kleding van draagt. Van die hele mooie, felgekleurde zijde blouses in allerlei prints. En wat je natuurlijk wel merkt is als iemand consistent in die uitgesproken, op die uitgesproken en misschien wel afwijkend, want ze is advocaat, maar zo ziet ze er niet uit. Ze laat niet het stereotype beeld van een vrouwelijke advocaat zien.
Nee, het is niet witte blouse en een zwart jasje.
Absoluut niet. Laatst had ze een donkerblauw jasje aan, dat ik echt dacht, wat ga je nou doen? Dus, maar ik vind juist mooi dat zij inderdaad consistent is in het niet consistent zijn qua stereotypering. En daardoor ga je er langzaam aan wennen. Dus dat is natuurlijk ook iets. Hè, van,
Ik ben wel benieuwd trouwens of zij direct vanaf begin af aan zo kleurrijk is geweest. of dat zij in het begin wel enigszins in het stereotype beeld is meegegaan. En dan langzaam, kijk, als mensen je gewend raken aan überhaupt jouw aanwezigheid als expert, dan kan je langzaam iets meer van je persoonlijkheid, denk ik, ook in je kleding zetten. Maar in het begin, ja, ik weet je, RTL Boulevard is natuurlijk net even wel een andere omgeving dan je dat je bijvoorbeeld in bij Nieuwsuur aanschuift. Ik denk dat je daar ook rekening mee houdt. Dus ik denk ook dat als ze bij Nieuwsuur aan zou schuiven en publiek haar daar misschien, sommige mensen haar voor het eerst zien, dan zou ik dan waarschijnlijk wel weer een keuze maken voor een wat rustigere kleding. Maar ja, het is mooi als je zeg maar je persoonlijkheid natuurlijk wel in je kleding door kan laten klinken, zoals Splinter Chabot dat heel erg mooi doet. Kijk, als heel veel mannen nou zijn voorbeeld gaan volgen. Ja. En ook gewoon kleur durven bekennen en steeds vaker naar verschillende kleuren en veel kleurrijker in de media komen. Ik heb ook een keer een oproep gedaan van mannen gaan gewoon een keer een maand lang gewoon allemaal in felle jasjes lopen. Dan vallen de vrouwen tenminste ook wat minder op het moment dat ze ook felle kleding zouden dragen en gewoon naar hun persoonlijkheid alle kleuren van de regenboog zouden mogen dragen, ik zeg maar wat. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan voordat we gewend zijn aan de verschillen en de manier waarop je dan serieus genomen wordt.
Nou, er is op zich wel ook wel weer wat goed nieuws te melden daarin. Want ik merk wel ook een verandering bij mannen. Mannen zijn eigenlijk een beetje in paniek aan het raken, is misschien een erg groot woord. Maar ze zijn wel een beetje in verwarring. Want jij zei net wel van die pakken, het is pakken, pakken, pakken. Maar dat is wel echt aan het veranderen. En ik merk zelf dat juist veel meer mannen naar mij toe komen ook van, ja, wat moet ik nu eigenlijk? Want ze zijn gewend geweest aan dat uniform. En want inderdaad, het pak is eigenlijk een soort uniform van, ja, je hoeft er niet over na te denken. Je trekt het aan en je weet dat het gewoon klopt met het beeld wat je wil laten zien. En zo ga je naar je werk. En als ze thuiskomen, gaat dat pak uit en is het joggingbroek of whatever gaat aan. Maar het pak is in die zin aan het verdwijnen. Het is niet meer zo standaard het pak, maar het is veel losser geworden. Het is meer van business als dresscode naar business casual, smart casual. En daarmee moeten ze ook leren combineren. En het is meer een ander soort broek met een ander soort jasje. De stropdas
sneakers
is
eronder.
Sneakers eronder. Welke kleur dan? Nou, ze zijn echt wel een beetje, als mannen daar eenmaal van gaan zien van, hey, ik zie iedereen hier mee gaan lopen en daar moet ik wel in mee. Want we willen toch als mens, we zijn toch een soort groepsdieren. Dus we willen bij de groep horen. En als je merkt dat je de enige nog bent of een van de weinigen bent die nog met een stropdas rondloopt, dan op een gegeven moment heb je toch wel zoiets van, ik doe iets verkeerd, dus ik moet me aanpassen aan de groep. Dus in die zin zie je daar ook wel wat variaties komen en wat meer kleur en wat meer verschillende materialen, waardoor het dus ook anders wordt. Dus in die zin zie je wel dat het wat meer naar elkaar toe gaat groeien.
Ja, dat is mooi.
Dus dat is heel mooi. Ja. En dat moedig ik ook zeker aan. Dat maakt het ook allemaal veel wat minder standaard. En we halen inderdaad die hele framing en dat stereotype beeld halen we ook een beetje weg. Dus dat is ook wel aan het veranderen. En als je zegt van, nou, ik heb toch wel een hele uitgesproken stijl of ik wil dat gewoon laten zien. Ja, hoe consistenter je daarin bent en hoe meer je daar in de media in laat zien, dan raken mensen daar ook weer aan gewend. Dus in die zin maakt het dat ook weer makkelijker.
Ja, dus het is ook weer een oproep om zoveel mogelijk in de media te komen.
Ja, natuurlijk. Hey, en want als we nou, we hebben het over dat hele stereotype beeld en stereotype manier van denken. Is er ook aan de media zelf een advies te geven hoe zij daar mee omgaan of dat ze die gedachte een beetje doorbroken wordt?
Wat sowieso helpt is om geen opmerking over het uiterlijk te maken. Op het moment dat jij als journalist een vrouw interviewt, ga niet het hebben over over het uiterlijk. Weet je, ga dat niet uitgroten.
U lacht zo lief.
Hè? Ja, precies. En die bijvoorbeeld, maar ik weet ook dat Lucewies van der Laan, ik weet dat, die heb ik ooit gesproken, een politica in de tijd van D66 was zij, politica. En zij deelde met mij van, ja, op het moment dat ik geïnterviewd word, is de intro heel vaak... Nou, en ze pakte haar rode lippenstift er nog eventjes bij. En ja, dat is helemaal niet wat je wil. Je wil niet dat dat gedeelte uitvergroot wordt... of dat je beschreven wordt wat je aan hebt. Dat wordt gewoon niet bij mannen gedaan. En bij vrouwen, als je geïnterviewd wordt... wordt er gewoon ook heel vaak helemaal beschreven wat je dan aan hebt. Of weet je wel, hoe je haar zat. Of echt dingen die er totaal niet toe doen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat journalisten daarmee stoppen. Dus Jeroen Pauw heeft er nog wel een handje van... om de focus op het uiterlijk te leggen van... van een
en waarom doen ze
gast.
Dat, denk je? Denk je dat ze dat bewust doen?
Nee, het gebeurt onbewust. Het is een onbewust mechanisme waarbij de hele maatschappij een beetje de focus heeft op het eerder op het uiterlijk van een vrouw. Ik heb een krantenonderzoek gedaan in 2013, al een tijd geleden, maar onder 138 Europese kranten. En hoe mannen en vrouwen verschillend op de foto's stonden. En de vrouwen, als ze al op de foto stonden... dus de mannen waren oververtegenwoordigd, überhaupt in de kranten natuurlijk. Maar als de vrouwen op de foto stonden, was het veel vaker van top tot teen. En bij mannen veel meer statig, dus dichtbij, veel meer echt portretfoto's. En bij vrouwen was het echt bovengemiddeld vaak, echt van top tot teen. En ging het dus heel vaak meer om het hele plaatje, ja. Om het hele lichaam. Dus die focus zit, weet je wel, in onze maatschappij heel erg... op het
maar dat
uiterlijk.
Doet de media dus, die kiezen die foto's uit. Wat ik ook heel vaak zie als het over topvrouwen gaat, dan zie je benen met hakken. Dan zie je niet vrouwen, maar dan zie je alleen maar de onderkant. Ik denk van, hè, maar...
En het ergste is dat zelfs de grootste persbureaus van de wereld daar hier aan meedoen. Dus je hebt grote persbureaus. In Nederland heb je ANP, wat er bijvoorbeeld zo'n persbureau is. Maar je hebt ook internationale persbureaus. En die hebben ook een beeldbank met foto's die ze dan aanleveren, waar dan alle media dan gebruik van kunnen maken. En die maken dus ook stereotype foto's. Dus inderdaad, als er dan een overleg is tussen twee vrouwelijke prime ministers en die ontmoeten elkaar, dan loopt het dus risico dat alleen hun benen geïnterviewd, ja, dat zou je bijna zeggen, maar dat alleen de benen zichtbaar zijn.
Ja, je hebt het ook in je boek staan, hè?
Ja,
van
dit
die
heb ik in het boek
van Theresa May met
met de Schotse premier. Dus dat echt,
dat het gaat over de verschillen in schoenen die ze hebben. En van de hot legs zijn aan de macht.
Ja, forget about the Brexit. Who won the Lexit? Bijvoorbeeld zo'n kop. Ja, dat staat echt werkelijk nergens op. En het gaat zo voorbij omdat daar twee topvrouwen een heel belangrijk overleg aan het voeren zijn. Dus
maar daarom vraag ik ook: van doen ze dat? Is dat onbewust of is dat bewust? Want dat is toch het doet ook heel veel afbreuk aan inderdaad de status van die vrouwen.
Ja, ik denk echt dat de media veel te weinig bewust is van het stereotype portretteren van vrouwen. Dus dat daar heel veel blinde vlekken nog op zitten. En ook dat er heel vaak wordt gedacht, maar dit is toch gewoon grappig? Dit is toch gewoon leuk? Dit is toch gewoon leuk om op deze manier te laten zien? En dat ook zelfs bij vrouwen, het kan, want er zijn heel veel op de talkshowvloer, werken onwijs veel vrouwelijke talkshowredacteuren. Ook daar zitten nog heel veel blinde vlekken op wat het effect is als je de focus altijd zo op het uiterlijk legt. En ik denk dat daar moet nog echt wel heel veel gebeuren.
Ik merk ook wel dat er ook... op jouw post, en ik merk ook op mijn post, komt er gewoon ook heel veel kritiek en negatieve feedback. Vooral van mannen. Ja. Het was het comment onder een van jouw posts was... en dat gezeur over... gezeur ook, hè, noem het al gezeur. Dat gezeur over ondervertegenwoordigde vrouwen in de media wil ik niet meer horen. Dat vond ik ook. Ik vond echt... Er zat al zoveel in die ene zin dat ik echt... dat waar mijn haren al recht van overeind gingen staan. En er kwam nog een zin onder die zei... ik ken genoeg vrouwen... professionals en experts die zich prominent profileren via diverse media, met name in het medische. Dus hij vond het eigenlijk allemaal onzin en gezeur. En dat hoor ik heel vaak. Het is of onzin of gezeur. Het is inderdaad zo'n of wij zielige vrouwen we hebben het zo zwaar en dat mag niet. Of we zijn weer te bitchy of we willen te veel.
Ja. Er is een bepaalde groep die zeer oncomfortabel wordt voor het feit dat er verandering moet komen. Ja. En dat komt omdat die groep zelf tot de normgroep behoort en dus er geen last van heeft. En ook heel graag eigenlijk profijt erbij heeft als het dingen blijven zoals het zijn. En ook liever niet willen veranderen. Heel veel mensen zijn niet op verandering. Hè? Dus heel veel mensen gaan met de hak in de sloot op het moment dat er iets veranderd zou moeten worden. Want ja, het is zo fijn als je weet wat het is dat dingen zo blijven. Want dan weet je ook waar je mee kan schakelen. Want dit is gewoon zoals het is. En dit zijn de ingrediënten waar we het mee gaan doen. We gaan niet in één keer een heel ander recept neerleggen. En dat je dan eigenlijk zelf niet weet, oké, maar wat voor ingrediënten passen daar dan bij? En wat is mijn positie? En is mijn ingrediënt dan nog wel van toepassing?
Ja. Want wat ik helemaal geen probleem zou vinden is van, ga het gesprek met elkaar aan. Van,
het gaat om de houding.
Het gaat inderdaad om de houding, om het gelijk al af te zetten. Hoe zeg je dat? Om gelijk al te zeggen, van het is gezeur dat en onzin. Dat maakt natuurlijk, dat haalt gelijk al de hele nuance uit het gesprek. En in plaats van dat je zegt van, goh, wat vervelend. Ik ben hier nooit zo bewust van geweest en hoe kunnen we dit veranderen? Dat zou al een hele andere insteek zijn. Of van, überhaupt al dat je zou zeggen van, god, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Nou ja, dat vond ik heel mooi. Want ik ben laatst geïnterviewd voor een podcast. En die man die had gewoon best wel moeite met vrouwelijke experts te vinden om die uit te nodigen voor zijn podcast. Mm-hmm. Maar die kreeg ook wel kritiek van, ja, het is wel een beetje een mannenshow bij jou. En hij had ook, ja, maar waarom is dat erg? En hij zegt, maar eigenlijk wil ik dat wel ontdekken van, hey, hoe zit dat? En hoe komt het eigenlijk dat ik altijd mannen in mijn show heb? En die heeft mij toen gevraagd om daar gewoon een gesprek over te hebben tijdens zijn podcast. En het grote verschil is, want hij zei van, ja, ik heb ook het idee dat ik het altijd fout doe. En ik zeg, nee, het gaat erom dat jouw houding open is en dat je wil luisteren naar, hey, hoe is het dan voor een vrouw? En ja, hoe komt het dan dat ik inderdaad alleen maar mannen aantrek? En dat je in ieder geval voor open staat om te kijken, hé, maar waar komt het vandaan? En is het inderdaad een probleem en vind ik het ook een probleem? Het is zo'n verschil mensen die openstaan om te kijken van, oké, dit is mijn beeld, maar kan het eventueel ook een ander beeld zijn? En dat vind ik alleen maar
Heb je een gesprek. En dan heb je gesprek. Dat is heel anders dan inderdaad al gelijk
de hak
in het zand, je punt maken en hard wegrennen. Ja. En vervolgens ook niet meer willen reageren. Ja,
ik heb voor mijn boek ook best wel, want ik heb nu 50 experts die veel in de media komen geïnterviewd. En ik heb expres ook deze vraag gesteld van, hoe ga je om met het tegenwind? Want die krijg je, kan je ook verwachten op het moment dat je je heel erg uitspreekt in de media. Of dat je bijvoorbeeld, zoals Beatrice de Graaf als terroristdeskundige je uitspreekt, dan ja, het is echt het is een soort van, en het onderwerp en als vrouw je expertstatus innemen, ja, dat
is vraag om moeilijkheden.
Dat is vraag om moeilijkheden. Dus ja, zij heeft ook echt wel last van bedreigingen.
Ja, dat is echt bizar.
Dat is echt bizar. En ik vind dat Julia Wouters het heel mooi beschreef. Ze zegt, als ik een debat inga, focus ik me niet op de groep die het sowieso nooit met me eens gaat zijn. Dus je hebt eigenlijk drie groepen, als je het even heel erg in stukken hakt. Mm-hmm. De groep die sowieso achter je staat en waarvan je de stem vertegenwoordigt en die heel blij is dat jij je stem laat horen. Dan heb je de groep van de twijfelaars die in ieder geval openstaan voor nieuwe denkbeelden en nieuwe zienswijzen. En je hebt een groep die je nooit mee gaat krijgen. Op het moment dat je in je communicatie je gaat richten op de groep die je nooit mee gaat krijgen, dan ga je eigenlijk een soort van oorlog aan. Ja. Dat wil je nooit.
En die ga je ook niet winnen.
Je gaat hem sowieso niet winnen. Nee. Dus het is zonde van je energie. En terwijl op het moment dat je eigenlijk interviews geeft met in gedachten voor wie je eigenlijk ook je stem vertegenwoordigt, dus voor wie jij een stem aan het vertegenwoordigen bent, ga je met een veel fijnere energie zo'n interview in. En in een debat kan je ook jouw standpunt naast een standpunt van een ander zetten, in de plaats van dat je het tegenover het standpunt van een ander zet. En Emine Iguur heeft daar een mooie opmerking over. Nou, stel dat je dan allemaal lelijke reacties krijgt. Hè, dat kan, dat hoeft echt zeker niet altijd. Hè. Maar stel dat je nare reacties krijgt, dan kan je er ook gewoon voor kiezen om er niet op te reageren. Ja. Want dat vond ik zelf, dat klinkt heel raar, maar ik vond dat wel een eye-opener. Want ik voelde me altijd heel erg verantwoordelijk dat als er onder mijn post, ik kan nog wel eens activistisch van toon zijn met betrekking tot hoe belangrijk ik vind dat er meer diversiteit in de media komt. Dus onder mijn LinkedIn post komen er dan inderdaad wel eens wat zure reacties van witte mannen. Dus zeg ik even.
Zoals die ene die ik net ook voorlas.
Inderdaad. En
ja, daar heb jij ook niet als eerste op gereageerd. Dus dan is het ook
precies.
Wel fijn dat iemand anders voor jou reageert.
Ja,
dat vind ik ook altijd fijn als dat gebeurt. Dat gebeurt onder mijn post ook wel regelmatig.
Ja, dat een ander reageert. En ik voel ook niet altijd de behoefte. Dat Emine Kuur zei, je alleen maar omdat je iets deelt en er mensen op reageren, betekent niet dat je op elke reactie een reactie verschuldigd bent.
Nee,
en dat voelde ik wel altijd zo. En toen dacht ik, dat is inderdaad waar.
Je kan het gewoon laten gaan.
Ja, en wat ik nog toffer vind, is als mannen inderdaad daarop gaan reageren. Dus als zeg maar een man negatief reageert en dat vervolgens een andere man dat gesprek met die man aangaat.
Ja, heerlijk dat is dat. Dat zijn de mooiste.
Weet je? Dat juich ik zo toe. Want er zijn zoveel fantastische mannen die zeg maar dat gesprek aangaan met andere mannen van, ja, maar weet je, je gaat hier en hier aan voorbij.
En ik denk ook dat de beste mensen zijn dat mannen in die zin goed zijn om met elkaar ook die bewustwording te creëren en dat gesprek aan te gaan. Gaan ze makkelijker winnen dan als wij als vrouw dat doen.
Ja, zeker omdat het van dezelfde groep behoort. Waardoor je dan eerder denkt, hey, ik kan me met die persoon identificeren. Dus dan luister je. Mannen zullen eerder naar inderdaad, het is wat het is. Maar er is gewoon echt wel een groep mannen wat eerder naar een man luistert dan naar een vrouw.
Ja, en dat is natuurlijk, want ik zit regelmatig naast mijn man op de bank naar tv te kijken. En dan zitten we inderdaad dat soort discussies aan tafel bij de talkshows te volgen. En dan daar maak ik dan ook mijn opmerkingen over naar de tv toe. En dan zit hij echt zo naast me van, ja, maar ik ben ook een man, hè. Dus het is echt niet zo van dat het zo zwart-wit is.
Nee,
van, en dat wil ik ook zeker niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel, als je het even globaal bekijkt, is het wel op die manier dat mannen daar gewoon eerder...
Ja, er zijn meer mannen die zich er tegen verzetten. En dat komt vaak omdat ze tot die normgroep behoren. En ook het gevoel hebben dat ze onbewust het gevoel hebben dat ze iets kwijtraken. En dan gaan ze zich daar tegen verzetten. Want nu ook met het rapport over de wanstanden bij NPO en dergelijke. Je zou denken, maar dan gaat het nu veel beter daar op de werkvloer. Maar je krijgt eerst een tegenreactie dat er eigenlijk nog meer seksisme juist is. En nog meer, dat de mensen die eigenlijk aangesproken worden op hun gedrag van, hey, dit moet echt anders, die gaan eerst juist het nog erger doen, omdat ze nog meer bang zijn om hun positie kwijt te raken. Dus je hebt ook eerst die wrijving nodig voordat je die vooruitgang kan krijgen.
Ja. Nou, er is nog genoeg te doen en we zijn er nog niet. Maar heb je toch een beetje om het positief te besluiten, een rooskleurig beeld voor de toekomst? Maar wat is jouw wens voor de toekomst als het ideale plaatje voor diversiteit in de media? Dus niet dat het gaat er ook niet om dat vrouwen alles moeten overnemen, maar dat er wel gelijkheid en gelijkwaardigheid komt.
Ja, dan het podium moet eerlijker verdeeld worden. Dus die disbalans moet weg. En ik wil echt dat podium ook om met betrekking tot kleur, dus echt een bredere diversiteit, dat echt gaat verbeteren. En wat ik heel erg terugkrijg, is dat mensen die mijn boek aan het lezen zijn en ook de tips echt volgen, dat het zowel voor de journalisten fijn is, omdat de media op een andere manier benaderd worden, wat veel kansrijker is. Dus veel kansrijker dat je daarmee in de publiciteit komt. Maar de journalisten zijn daar ook blij mee. Want de journalisten krijgen op een veel betere manier pitches voor een onderwerp binnen, bijvoorbeeld. Dus ik denk zeker dat, heel praktisch gezien, dat als je vaker en beter in de media gaat komen als vrouwelijke deskundige, als je die tips gaat opvolgen hoe je dat moet doen, dat ervoor zorgt dat er veel meer vrouwelijke rolmodellen op dat podium gaan komen. En dat wij dus veel meer gaan normaliseren dat de expert ook een vrouw is. En dat gaat echt meewerken in hoe wij vrouwen veel meer op waarde gaan schatten met betrekking tot de deskundigheid, hoe ze op de werkvloer veel meer hun positie kunnen claimen en pakken. Dus hoe meer vrouwelijke experts we op dat mediapodium gaan zien, hoe meer wij gaan normaliseren dat de expert ook een vrouw is, en hoe beter ook en hoe meer kansengelijkheid er ook op de werkvloer gaat zijn voor de potentie van vrouwen.
Ja, mooi. En hoe minder het ook over die verpakking gaat, en hoe meer het over de inhoud gaat, omdat het gewoon normaal is dat die boodschap door een vrouw gebracht wordt.
Ja, dus als onze interne beeldbank, zoals Julia Wouters dat heel erg mooi zegt, onze interne beeldbank veel meer gevuld gaat worden met al die vrouwelijke rolmodellen die vanuit verschillende beroepen zeg maar dat podium pakken en we daar zo gewend aan raken, dan zal de aandacht ook steeds sneller en steeds vaker naar de inhoud gaan op het moment dat een vrouw aan het woord is.
Ja, mooi. Nou, dat tot besluit zijn mooie woorden. En ik hoop dat dat ook snel gaat gebeuren. Dat beeld op die manier gewoon wordt neergezet. Heel veel succes met jouw missie om dat voor elkaar te krijgen. En ik weet zeker dat jouw boek daar ook een hele grote rol in speelt. En dank je wel voor dit mooie gesprek.
Ja, graag gedaan.
We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.